Who cares?
Waarom mannen toch nog minder zorgen.
Nobody cares.
Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast waarmee wij ons boek Who Cares lanceren.
In 3 afleveringen spreken we met experts over mannen en zorg.
Want mannen zorgen nog altijd beduidend minder dan vrouwen.
En lopen daarmee meer mis dan ze doorhebben.
Wij zijn Brechtje
en Meerte.
Schrijvers die de emancipatievraag nu eens echt omdraaien.
In deze afsluitende aflevering van deze serie praten we over vadergemis. We doen dat weer met verschillende mannen en ook met Romano Heens. Hoe geef je woorden aan de waarde die ligt in het zorgdragen? Hoe daal je af naar die gevoelde ervaring waar woorden juist soms tekortschieten? Daarvoor daalden we af in onze gesprekken met de mannen naar de meest primaire zorgrelatie in het leven, namelijk de ouder-kindrelatie, nu specifiek gefocust op de vader-zoonband. Want mannen zijn ook zonen. Je eerste beelden van mannelijke zorg krijg je dicht bij huis. De aanwezigheid of afwezigheid van een vader is je blauwdruk, dat waartoe je je verhoudt. We spreken met Romano Heens om hier dieper op in te gaan. Romano is acteur, muzikant, dichter en hij spreekt vaak met vaders. Hij zette vadersessies op en maakte ook een gelijknamige podcast daarover.
Romano, in jouw optreden voor de KRO-NCRV zagen wij echt een prachtige, geëmotioneerde Romano die iets vertelde over zijn voorvaders. Je had het daarover hoe zij de kans niet hebben gekregen om vader te zijn. Zou je daarover iets kunnen vertellen, over jouw persoonlijke verhaal?
Ja, dat ging inderdaad over mijn relatie tot naar mijn eigen vader, maar ook zijn vader en ook weer de vaders daarvan. Dat ik me zo heel bewust werd van ook de mensen waar je zelf vandaan komt en ook de vaders waar ik zelf vandaan kom. En ja, of de ruimte die ze hebben gehad of wel gepakt om ook vader te kunnen zijn. En in het verlengstuk daarvan eigenlijk gewoon zichzelf te kunnen zijn. Dus als ik dan nadenk over de leefomstandigheden waar zij in zijn opgegroeid, de voorbeelden die zij hebben gehad, de maatschappelijke druk waar zij zich in hebben bevonden, dan zie ik eigenlijk een patroon. Dan zie ik mannen die in de eerste instantie zijn geëmigreerd. Dus dan heb je sowieso al een element van, nou, ik kom hier, ik ben hier te gast en ik moet me hier aanpassen. Ik moet hier ook zien te overleven van, met de kennis die ik heb en de middelen waar ik vandaan kom of die ik heb meegenomen. En daarin zie ik, als ik dan naar die mannen kijk waar ik vandaan kom, nou, één, dat ze dus allemaal eigenlijk rondlopen met een hele hoop onverwerkte emoties. Dus in een staat van overleven heb je heel weinig ruimte om bezig te zijn met je algemene gezondheid, met het doorbreken van bepaalde patronen, daar überhaupt ruimte voor nemen, hulp vragen, dat soort dingen komen allemaal eigenlijk een soort van pas een beetje tevoorschijn als je daar ook echt ruimte voor hebt, de rust ook hebt om na te denken, niet continu in die overlevingsstand zit. Ja, dat hebben die mannen eigenlijk altijd in gezeten waar ik vandaan kom. En sommigen hebben zo geleefd en zijn zo gestorven. Ik erken ook jullie verhaal daarin. En ik zie jullie niet zeg maar, alleen maar als daders van, hey, jullie zijn geen vader geweest en dat is volledig jullie schuld. En ik ga heel erg in de slachtofferrol daarin zitten en zo erg mijn vinger wijzen ook naar de verantwoordelijkheid die zij dan niet hebben gepakt. Maar ook mijn ogen openen voor de context eigenlijk waarin zij mochten zijn. Ja, of dus zichzelf in ieder geval niet de ruimte hebben kunnen geven om zichzelf zo te zien. Dus dat ik dat stukje ook erken. En ik geloof dat ik dat dan, door dat ook te erkennen en mee te nemen, dat stuk ook met mij mee mag bewegen. Dat bij mij stopt eigenlijk dat patroon van, ik mag er niet meer zijn, of ik kan er niet zijn, of ik ga er niet zijn. Ik ga er dus wel zijn, ik ben er wel. Ik ga wel aankijken wat mij in de weg zit om dus die persoon te zijn die ik wil zijn. En ook de vader. En ik ga daar actie in ondernemen. Ik ga kijken hoe ik actief kan bijdragen aan een ander verhaal dan het verhaal continu verteld is in de lijn van de vaders waar ik vandaan kom.
Romano neemt in zijn ervaring met zijn eigen vader mee dat ook zijn vader een zorgontvanger was. En diens vader evengoed. En dat de context waarin zij leefden en opgroeiden belangrijk was in hoeveel ruimte ze kregen, dan wel namen in het vaderschap.
Als volwassenen terugkijken geeft je de kans om op een overstijgend niveau te kijken naar mannelijkheid en zorg, waarin tijdsgeest en karaktereigenschappen onderdeel zijn van het perspectief. Maar er vormt zich nog een perspectief, namelijk je eigen ervaring. Je kunt niet alleen kijken naar zorg vanuit het perspectief van de zorggever, als vader zelf, maar je kunt dat ook doen vanuit die van de zorgontvanger. Hoe hebben de mannen die wij spreken de zorg van hun vader ontvangen?
Mijn ouders zijn gescheiden op mijn 6e, 7e levensjaar. En mijn vader heb ik misschien een jaartje gezien.
Maar daardoor was mijn vader eigenlijk ook niet heel vaak thuis. Hij was altijd aan het werk. Hij was weg voordat we uit bed kwamen. En hij kwam thuis toen we al in bed lagen. We hebben nooit echt momenten gehad dat we bijvoorbeeld samen gingen voetballen of wat dan ook. Terwijl hij dat wel heel graag had gewild. Maar hij heeft die bus gewoon gemist.
Ik wil niet helemaal zeggen dat hij de man was die op zondag het vlees kwam snijden, maar veel weg.
Dus een cruciaal punt in mijn opvoeding eigenlijk. Dat was toen mijn moeder, die is geopereerd aan de rug toen ik 12 was. Toen heeft ze een jaar niet kunnen lopen. En toen, ja, toen moest mijn vader ook ineens heel veel thuis zijn om ook voor mij te zorgen. Die stond al te koken en die was bezig met huishouden en we kregen ook wel hulp. Maar dat emotionele, dat is altijd wel bij mijn moeder gebleven, ja.
Ja, en dat was tot aan mijn 16e. Die echt lieve, zorgzame man bij wie ik mij geborgen voelde en warm voelde. En bleek dat ik op jongens val. Nee, dat was toch niet helemaal de bedoeling. Als ik het zou moeten terugvoeren tot een paar zinnen. Bleek dat datgene wat hij en mijn stiefmoeder altijd tegen mij zeiden. Je kan altijd bij ons aankloppen. We zijn er altijd voor je. Maakt niet uit wat er gebeurt. Je kan altijd op ons rekenen. Simpelweg niet waar.
Ik herinner heel goed dat mijn moeder een keer tegen mij zei, ik weet dat het lastig is, maar je vader kan het gewoon moeilijk onder woorden brengen, maar hij houdt wel echt van je.
Dit zijn slechts flarden van gesprekken die wij hebben gevoerd met mannen en het doet eigenlijk totaal geen recht aan ieders verhaal om er maar zo'n kort zinnetje uit te halen. Terugkijkend op de ervaring die mannen hebben met zorg aan de ontvangende kant, wordt niet zelden een diep gemis gevoeld. Ook voor de podcastserie Vadersessies die Romano maakte, sprak hij heel veel mannen die allemaal vaders hadden met een eigen verhaal. Ik vraag me af en vraag aan Romano, in hoeverre hebben al die verschillende vaders met al hun eigen context, achtergronden en problemen niet ook nog eens last gehad van het mannelijkheidskeurslijf? Dat je niet mag huilen, hard moet zijn, succesvol op werk, de boei moet zijn voor anderen, je naasten en je gezin. Speelt dat nog als extra factor mee?
Ja, zeker. Ik denk, als ik terugkijk naar de ontmoetingen die ik heb gehad met de verschillende soorten vaders, en ook met verschillende soorten achtergronden, merk je dat dat eigenlijk wel een soort universeel thema is. Iets wat we bijna per definitie met elkaar delen. En wanneer we elkaar ontmoeten, is dat eigenlijk altijd zo'n beetje de eerste manier waarop we met elkaar inchecken. Zo van, hey, wij zijn hier nu ons aan het afvragen hoe we dit gaan doen, hè? Dat is al een ding, hè? Dat is al een ding, zeg maar. Ja, niemand heeft dat ooit gedaan, hè? Nee, niemand heeft dat ooit gedaan. Dus het heeft altijd een soort van bepaalde spanning van nieuwheid. Zo van, oké, we gaan dus bewust, weet je wel, bezig met iets wat nooit iemand zich heeft afgevraagd, volgens mij, maar wat we altijd gewoon hebben gedaan, op basis van de voorbeelden die we hebben gehad. En nu zijn we ons aan het bevragen welke voorbeelden we hebben gehad. En zijn we aan het nadenken over andere beelden die we misschien zouden kunnen creëren nog, die er misschien nog niet zijn. De uitnodiging die we dus voelen in deze tijd, dat we daar dus ruimte voor hebben, daar hebben we dus eigenlijk weinig voorbeelden voor. Dus het is, we delen ook een beetje dezelfde vader, merk ik, zeg maar. Dus dat is heel raar. Dus het lijkt een beetje alsof we allemaal toch een beetje dezelfde vader hebben, die er niet is of wel is, maar als hij er wel is, is het gewoon een soort werkende entiteit die ergens zo rondzweeft en die waarschijnlijk wel voor dingen zorgt, maar het is niet zo heel erg duidelijk. Hij is heel praktisch, maar hij mist ook een bepaalde, hij is ook een bepaalde ongrijpbaarheid die we blijkbaar allemaal delen. Dus je merkt ook een bepaalde soort van, we hebben grip op onze vaders tot op een bepaalde hoogte. En dan wordt het een soort van mythologisch wezen. Waarbij je denkt van, daar zit wel wat meer, maar ik weet het niet zeker. En dus dat delen we. En dat is heel erg fijn. Dat je merkt van, oh ja. Dus ik kan dit gesprek met iedereen voeren in de context van Nederland. En dan weet ik 9 van de 10 keer dat we dezelfde vader delen. Op heel veel manieren, zeg maar. En dat we daarin heel veel herkenning gaan vinden. En dat we van daaruit al best een gesprek zouden kunnen openen. Waarin er al dus op een bepaalde laag best wel veel herkenning plaats kan vinden.
Helpt het om te weten dat het vadergemis zo collectief onder zoveel mannen gevoeld wordt?
Ja, dat is ook motiverend, weet je wel. Van ja, ik wil ook van betekenis zijn voor mijn kind. Of naar mijn kinderen. Want dat is dan ook een grote angst, merk ik. Dus ook dat delen we. We willen niet zoals onze vader zijn. Al waarderen we hem. Weet je wat ik bedoel? Dus daar zit ook wat zo van. Nee, mijn vader was er en dat was fijn, maar ik wil niet zoals hem zijn. No disrespect naar mijn vader. Dus wat is dat dan? Nou ja, ik wil dus dat als mijn kind later volwassen is, dat hij een andere herinnering aan mij heeft. En dat hij mij ook kent als persoon achter gewoon het praktische. Dus we zijn nu heel erg aan het oefenen in, ja, hoe zijn we die vader ook die we willen zijn. En die we ook willen dat er over ons gesproken wordt door onze kinderen zoveel jaren later, als we ook hier in zo'n kring zitten, bij de vadersessies over 30 jaar. En ze hebben het over ons. Hoe willen we dan dat ze over ons praten? Dus vanuit die vraag merk je ook van, ja, ik wil het toch anders doen op bepaalde manieren.
Afwezige vaders, fysiek aanwezige vaders die mentaal afwezig zijn, weinig band of een problematische band, of een prima band, maar toch anders en niet zo diep gehecht als met de moeder. En hoewel de vertelde ervaringen allemaal anders zijn, ze allemaal van elkaar verschillen, is de gemene deler dat er aan een fundamentele behoefte niet werd voldaan in de kindertijd. En dat laat zich samenvatten in de mate van emotionele beschikbaarheid.
Emotionele beschikbaarheid is dat een ouder niet alleen fysiek aanwezig is voor het kind, maar ook emotioneel. Het houdt in dat je als ouder in staat bent om de gevoelens van je kind te herkennen, te begrijpen en te beantwoorden, zodat het kind zich veilig en gezien voelt. Het gaat om meer dan zorg voor basisbehoeften, meer dan het eerlijk verdelen van taakjes, jij de was, ik de boodschappen, jij brengt naar de crèche en ik haal. Het gaat om het erkennen van emoties, het bieden van troost en het begeleiden van het kind in het omgaan met gevoelens. Om een band op te bouwen en om te weten wie je kind echt is, moet je ervaringen delen. De overwinningen en de teleurstellingen van het leven samen meemaken. Deze zorg laat zich moeilijk plannen en is zeker niet efficiënt te maken. Het vraagt een nabijheid en tijdsinvestering die verder gaat dan een leuk uitje in het weekend of mee naar de sportwedstrijd op zaterdag.
Ja, wat ik heel erg herken in de mannen die wij gesproken hebben is een aantal dingen die jij zegt, ze hebben allemaal hun eigen verhaal in de relatie met de vader. Maar zo mooi als jij zegt, we hebben eigenlijk allemaal één en dezelfde vader. We herkennen elkaar in het gemis, in het, je zei ook, het niet kennen. Er is eigenlijk geen wederzijds kennen, omdat je niet zo dicht bij elkaar bent geweest dat je kunt zeggen, ik ken jou en jij kent mij. Je blijft een beetje ongrijpbaar op de oppervlakte. En het is het zorgen voor een ander wat juist dat wederzijds kennen doet ontstaan. Heb jij dan met de mannen van allerlei achtergrond, hoe creëren jullie dan een beeld bij hoe je het wel wil doen? Want ik wil het anders doen dan mijn eigen vader. Dat kun je ook zo'n beetje uit de mond van vrijwel iedere man horen.
Er zitten wat verschillen. Dus dat is dan ook wel interessant. Maar er zit ook een bepaalde gedeelde verlangen. Om in ieder geval dichtbij genoeg te zijn. En te komen dat je dus voelbaar bent. En dat je kind dus weet wie je bent. Dus dat merk ik dat heel erg een gedeeld verlangen is. En de manier van dat, waarop mannen er dus willen zijn. Maar ook dat ze wat meer verbonden zijn met het gezin. Dus niet dat allemaal van die eilanden zo heel erg zijn.
Want wat is daarvoor nodig dan?
Ik denk dat dat deels verschilt. Maar ik denk dat dat vooral begint met het bewustzijn dat jij er mag zijn. En daar dus een keuze in te maken hebt. Ik denk dat daarbij begint. Want veel mannen hebben gewoon dat besef eigenlijk helemaal niet. Dat dat dus een punt is waarop jij mag kiezen. Maar zo van, oh, dit overkomt me. Ik moet het maar gaan doen of zo. Ik moet het uitvoeren. En dat allemaal binnen ja, ding, weinig, er moet weinig veranderen. Misschien is dat ook wat heel veel mensen ze nog vast hebben. Er moet weinig veranderen en alles moet zoveel mogelijk binnen dit wat ik nu al heb. Terwijl nee, alles mag helemaal veranderen. En hoort ook te veranderen. En gaat ook veranderen met de komst van een kind. Dus maak je borst maar nat. En wees maar flexibel, want er gaan heel veel dingen veranderen. En ik denk dat het fijn is om de ruimte te hebben om mee te kunnen bewegen met bepaalde dingen. Waarvan je denkt van, oeh, hier wil ik lekker in meebewegen. Of deze verandering, hier wil ik onderdeel van zijn. Dus ik denk dat het daarbij begint. Dus ik ben een vader, ik mag er zijn. Dat is een hele grote. En dat begint eigenlijk al bij het begin. Dus ook al zie je bij de zwangerschap ook al dat de man een beetje naar achter begint te bewegen. Zo van, oké, de vrouw neemt dit nu over. Het groeit daar in de buik. Ik weet niet wat ik kan betekenen hierin. Dus, want daar begint het bij. Dus als jij, zeg maar, dit kan doen, weet je, zo open armen kan hebben naar jezelf ook als vader, naar de komst van een kind, dan denk ik dat je dat ook meeneemt in het stukje naar de ruimte die je dan ook kan hebben voor de persoon die je kind is. En ook de grootte daarvan. Ik denk dat niemand je daar ook op voorbereidt. Dus de grootte van een persoon. De grootte van een wereld ineens op je schoot. Ik denk dat dat ook heel intimiderend is voor heel veel mannen. Dus dat de bepaalde soort afstand die wij kennen vanuit onze vaders ook een stukje zelfbescherming is. Zo van, als ik jou moet verwelkomen in al je grootsheid en in al je gevoelens, ja, dan moet ik dat ook voor mezelf, want dat ik niet, helemaal niet kan. Dus omdat ik dat helemaal niet voor mezelf kan, ja, kan ik dat ook niet voor jou. Dus zit ik hier ook of zo met dit muurtje. Dus ja, je moet het werk doen als man. Dus dat is ook wat ik aangeef. Ja, jij moet vooral aan het werk. Zeg maar.
Het nodigt direct uit voor groei.
Ja, dat voel ik echt wat een kind zo. Komt zo echt zo iets gigantisch zo op je af. Ja. Ga ik hem pakken of niet? Ja, je moet hem wel pakken. Ja.
En wat jij nu heel mooi schetst is dat beeld van, we hebben allemaal dezelfde vader en daarin is een gemis. We moeten dat helen in onszelf en daarvoor moeten we heel hard werken. He, je zegt, ja, je moet het wel pakken. Die hele wereld die je bijna letterlijk in de schoot geworpen krijgt. Ik wil eigenlijk meer weten, maar de vraag waar we denk ik mee willen eindigen is, wat zou het opleveren als iedereen dat zou pakken? Wat zou het opleveren als iedereen die wereld zou pakken?
Oh, wauw. Dat zou echt... het zou een hele grote revolutie zijn. Dat ten eerste. Het zou een gigantische revolutie zijn en het zou echt een... Wat zou er een last, zeg maar, van de wereld afvallen als we dat zouden doen? Want ik denk dat heel veel van onze problemen eigenlijk afstammen van die kern. Van delen eigenlijk van onszelf die schreeuwen om gezien en gehoord te worden en om aandacht te krijgen en om de ruimte te krijgen. En ik denk dat de wereld heel gauw zou veranderen als we ineens toch ook gewoon... Ja, die grootsheid dus pakken, die dus begint bij onszelf, dus de liefde ook dan gaan voelen. Ook voor onszelf en ook dus voor die grootsheid. En dat ons veel dichter tot elkaar gaat brengen. Ja, ik denk dat de wereld een... We gaan ons allemaal heel erg gedragen voelen. En dat gaat zorgen dat we de wereld op een betere manier gaan dragen. Ja, ik denk dat het de zachtheid uitnodigt die de wereld nodig heeft. En die wij eigenlijk nodig hebben. Om ook de hardheid van de afgelopen, weet ik veel, honderden jaren even te kunnen geven wat het nodig heeft. En ook dat we even mogen rusten, zeg maar, in de liefde, denk ik.
Amen. Ja, amen en de mic drop. En deze revolutie is binnen handbereik. Het enige wat er eerst nog gedaan moet worden is alle jamaars tackelen. Al die mythes die moeten met wortel en al verwijderd worden. En met de kennis uit het boek en goede zelfreflectie kan dat gaan gebeuren. Want wij onderzoeken in ons boek Who Cares waarom mannen toch nog minder zorgen. Want dat er een heleboel te winnen valt, dat is na het horen van deze podcast wel bewezen. Ons boek ligt volgende week vanaf 3 maart in de winkels. Heel graag tot de volgende.